Beste luisteraars, van harte welkom bij deze door de weekse uitzending vanuit de Jeruzalemkerk in Rotterdam-Kralingen. We willen deze avond met elkaar gaan luisteren naar het begin van de Galatenbrief, Galaten 1, vers 1 tot en met 5. En dat is het Bijbelgedeelte dat we ook straks met elkaar willen gaan lezen. Maar eerst willen we gaan luisteren naar meditatief orgelspel over Psalm 49, het eerste vers. Gij volken hoort, waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Psalm 49, het eerste vers. We lezen vanavond uit de Galatenbrief het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 5 verzen. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft, en al de broeders die met mij zijn, aan de gemeenten van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, de welken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. We willen de Heere nu eerst bidden om zijn zegen. Heere, zo geeft u het ons dat wij ook door de weeks met elkaar verbonden mogen zijn en dat wij mogen gaan luisteren naar de boodschap van deze brief uit uw heilig woord. U geeft ons een gelegenheid om dat te doen en laat dat, Heere, iets mogen zijn dat wij groot achten. Wilt u vanavond zelf uw woord voor ons hart openen en ons hart voor uw woord? En wilt u geven dat dat woord ingang mag krijgen in onze harten? Heere, wij hebben ook deze avond onze schuld en onze onwaardigheid tegenover u te belijden. Wij hebben niet verdiend dat u vanavond tot ons zou spreken vanuit uw woord. We hebben niet verdiend dat u ons de gelegenheid geeft om er naar te luisteren. We hebben het zelfs niet verdiend dat u ons in het leven hebt gespaard. En toch schenkt u ons al die voorrechten nog. Leer ze ons opmerken. En geeft u, Heere, dat de boodschap vanavond uit de eerste 5 tekstwoorden, de eerste 5 versen van de Galatenbrief, tot eeuwige zegen mag strekken. U kent degene die thuis meeluisteren en hier in de kerk. En u weet wat we nodig hebben, Heere. U weet ervan als er in ons hart een schreeuw is om genade. Heere, leer ons dan wat genade betekent. En wilt u die genade wegschenken onder uw woord. Heere, we dragen heel bijzonder aan u op degene die met ziekte en zorgen te maken hebben. We denken aan onze oude broeder Scheffers die weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Zou u hem, Heere, willen gedenken naar lichaam en ziel? Wees hem nabij, ook met zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Heere, we denken aan onze broeder van Heteren die deze week, aan het einde van de week, de uitslag van de onderzoeken hoopt te ontvangen. Mag het meevallen, Heere. Wil u geven dat hij alle zorgen in uw hand mag geven? En wilt u voor hem zorgen en voor zijn vrouw en voor degene die hem lief zijn. We denken ook aan onze broeder Romein die niet deze week, maar als u het geeft volgende week, de uitslag zal ontvangen van het onderzoek dat wel deze week al heeft plaatsgevonden. Wil hem ook nabij zijn in de dagen dat hij de uitslag afwacht. En gedenk ook hem, Heere, met alle die hem lief zijn naar lichaam en ziel. We bidden u voor anderen die het moeilijk hebben. U kent, Heere, de eenzamen, de ouderen, de zwakken en de zieken onder ons. Wil u ze vertroosten en wil u ze sterken. En schenkt u waar mogelijk beterschap en nieuwe krachten. Heere, wil u met uw bewaring met ons zijn. En wilt u geven dat we gespaard mogen worden door uw goede hand. Maar boven alles bidden we of u uw Heilige Geest wil paren aan de overdenking van uw woord deze avond. En zou u het willen geven, Heere, dat we het mogen betuigen aan het einde van dit meditatief samen zijn, dat het goed was om met elkaar te hebben geluisterd naar uw woord. En Heere, zou u willen geven dat het zo nog eeuwigheidsvrucht mag voortbrengen. Wil ons horen. En gedenk ons in het spreken en in het luisteren. Geef u wat nodig is. En dat niet om ons, maar om Christus wil alleen. Amen. Beste luisteraars, wij kennen allemaal de bekende regels wel uit dat vers van Robert Murray McChane. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is een van de allerbelangrijkste vragen die wij in dit leven niet alleen moeten leren, maar waarop er ook een antwoord moet komen. En over die belangrijke dingen, hoe een zondaar rechtvaardig kan zijn voor een heilig en voor een rechtvaardig God. En misschien dat het wel de vraag is van jouw hart op dit moment. Gaat het in de brief die we vanavond voor ons hebben, de Galatenbrief? Het is een belangrijke brief, omdat ze gaat over de kern van het evangelie. Omdat ze gaat over de wet en over het evangelie. Wat God zegt in zijn wet en wat God zegt in het evangelie. En hoe we de verhouding tussen die twee moeten zien. En iemand die er heel bijzonder van overtuigd is geraakt, dat deze brief misschien nog wel meer dan andere brieven in het Nieuwe Testament van geweldig groot belang is, dat was Maarten Luther. Hij heeft deze brief wel genoemd zijn keten. En keten is een koosnaam voor zijn vrouw, Catharina von Bora. Luther wilde ermee zeggen, deze brief is mij bijzonder lief geworden. Hij zegt op een andere plaats, het is mijn briefje waar ik als het ware mee getrouwd ben. En waarom Luther die woorden zo uitsprak en zo neerschreef, het was omdat hij het evangelie van vrije genade in deze brief, ook in deze korte brief, ontdekte. Als we vanavond een begin willen maken met het overdenken van de brief en we stilstaan bij de eerste 5 versen, dan is mijn hartelijke wens voor u en voor mezelf dat we diezelfde zegen mogen ontvangen die Luther vond toen hij de brieven van Paulus bestudeerde en toen hij door Gods genade het evangelie van de schuldvergevende genade van de Heere mocht ontdekken. De Heere geeft het aan u, aan ons allen. We willen vanavond bij de tekstwoorden schrijven een eerste kennismaking met de Galatenbrief. Een eerste kennismaking met de Galatenbrief. En dan letten we, veel korter dan in een preek, maar toch op 3 dingen. Allereerst op de lezers van deze brief. U ziet dat aan het slot van vers 2. Aan de gemeenten van Galatië. In de tweede plaats letten we op de schrijver van deze brief. Dat is vers 1, Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. En in de derde plaats letten we op de zegengroet in deze brief. Dat is vers 3 tot en met 5. Genade zij u en vrede en wat er dan verder volgt. Allereerst dus, wie waren de eerste lezers van deze kleine brief, de Galatenbrief? Het staat aan het slot van het tweede vers, aan de gemeenten van Galatië. En Galatië is een uitgestrekt gebied gelegen in wat wij nu Turkije noemen. De Bijbeluitleggers zijn er in het merendeel wel over eens dat we, als het over deze brief gaat, vooral moeten denken aan het zuidelijke deel van Galatië. En dat is het gebied dat de apostel Paulus tijdens zijn eerste zendingsreis al heeft bezocht. Hij gaat dan samen met Barnabas vanuit Antiochië eerst naar Cyprus. Maar vanaf Cyprus, een eiland in de Middellandse Zee, zet hij dan koers in de richting van Zuid-Galatië. En hij bezoekt daar dan 4 steden waarover u kunt lezen in Handelingen 13 en 14. Het zijn de steden Antiochië, Iconium, Lystra en Derbe. En in die 4 steden brengt de apostel het evangelie van vrije genade. Het is wel zo dat er op sommige plaatsen behoorlijke tegenwerking is. Dat lang niet alle mensen die onder de prediking verkeren, dat woord ook door genade in hun hart mogen ontvangen. Maar toch kunnen we zeggen aan het einde van de eerste zendingsreis dat de prediking van de apostel Paulus rijke vrucht heeft gedragen. In die vier verschillende steden blijkt toch op alle plaatsen een gemeente te zijn ontstaan. En die vier gemeenten, Antiochië, Iconium, Derbe, Lystra, dat zijn in elk geval de gemeenten die bedoeld worden in het slot van vers 2. Aan die gemeenten schrijft de apostel een brief. En dat heeft te maken met wat er na het vertrek van de apostel gebeurd is in die gemeente. Want wat is er toen gebeurd? Er zijn nadien dwaaleraars in de gemeente gekomen. En die hebben geprobeerd om het evangelie van vrije genade dat de apostel Paulus sprak, verdacht te maken. Ze kwamen met de volgende leer, ze zeiden, het is wel waar aan de ene kant dat mensen zalig worden door genade en door het geloof in de Heer Jezus Christus, maar daar moet toch nog wel iets bij. Daar moet gehoorzaamheid bij aan de wet van de Heere en heel bijzonder ook aan de ceremoniële wet. Dat betekent dat mensen uit het heidendom, mannen uit het heidendom die overgaan tot het christelijk geloof, zich ook moeten laten besnijden. En andere ceremoniële wetten van de Joden, die moeten ze ook houden. En dat is ook als het ware een bouwsteen voor de zaligheid. De genade die de Heer Jezus verdiend heeft, zeker. Maar daar moet van de kant van de mens ook een stuk gehoorzaamheid aan de wetten, aan de ceremoniële wetten van de Heer bij. En ze beseften wel dat toen ze die boodschap brachten, ze zich in feite ver verwijderden van het evangelie dat Paulus had gepredikt. Want Paulus had gepredikt dat er maar één grond is waarop zondaren voor God kunnen bestaan. Niet een grond die voor een deel bestaat uit gehoorzaamheid van onszelf. Want hoe zou die gehoorzaamheid aan de wet van God ooit een grond kunnen zijn die ons voor God kan dragen? Paulus heeft het keer op keer benadrukt en ook in de prediking in deze vier genoemde gemeenten dat alleen het bloed en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus redt en zalig maakt. Het geloof in de gekruisigde Christus alleen zal een zondaar rechtvaardig maken voor God. En omdat de dwaaleraars dat beseften, dat hun boodschap toch wel wat verschilde, nee wat, diametraal stond tegenover de boodschap van Paulus, deden ze nog iets. Ze maakten niet alleen het evangelie van Paulus verdacht, maar ze maakten ook zijn apostelschap verdacht. Ze zeiden het tegen de gemeenteleden in Galatië, die Paulus, is dat eigenlijk wel een echte apostel? Want hij behoort niet bij de 11 discipelen die van het begin af met de Heer Jezus geweest zijn. Ontleent die Paulus zijn apostelgezag eigenlijk niet aan mensen? Is hij wel een geroepen knecht van God? En door zo het apostelschap van Paulus te betwijfelen, door zijn apostolisch gezag in twijfel te trekken, vielen ze als het ware indirect zijn boodschap, zijn evangelie ook nog eens aan. Want als Paulus geen geroepen apostel was, ja dan kon zijn boodschap, het evangelie dat hij bracht en waar ze het niet mee eens waren, ook wel verworpen worden. Wel, dat is de situatie in de gemeenten van Galatië betrekkelijk kort nadat Paulus er het evangelie heeft gepreekt. En in die omstandigheden schrijft de apostel een brief. En dat brengt ons al bij onze tweede gedachte. Maar voor we daar naar overgaan, één belangrijke les die er op dit punt al te leren is uit dit Bijbelgedeelte. En dat is dat waar de Heer zijn kerk bouwt, de duivel er zijn kapel naast bouwt. waar God mensen uit de duisternis brengt tot zijn heerlijk licht. En waar het evangelie van vrije genade gaat schitteren en, nee, niet alleen maar gepreekt wordt en aangehoord wordt, maar waar het ook kracht mag doen en mensen werkelijk vernieuwd en veranderd worden. Daar zit de duivel niet stil. Daar zal de duivel op allerlei manieren proberen om dat werk van God te verstoren. En dat doet hij in de gemeente van Galatië door dwaalleer in de gemeente te brengen. En dat heeft hij al zo vaak gedaan. Hoe vaak komen we in de brieven van Paulus niet de waarschuwing tegen dwaalleer? En ook op andere plaatsen. En heeft de Heer Jezus zelf al niet gewaarschuwd voor valse profeten en valse leraren? En daarom, we mogen ook in onze tijd wel waakzaam zijn. En het gebed mag wel bij ons zijn, op de kansel en onder de kansel en ook in de huizen. Heere, bewaar ons voor dwaling. En bewaar ons voor afglijden van de waarheid van uw woord. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Schraag in dat spoor mijn wankelende gangen. Ik zei u al, intussen zijn we eigenlijk al aangekomen bij de tweede gedachte. We hebben al kort gelet op de lezers van deze brief. Mensen uit de gemeenten van Galatië. Maar vervolgens letten we ook op de schrijver van deze brief. Laten we vers 1 nog eens lezen met elkaar. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En vers 2a hoort daar eigenlijk nog bij. En al de broeders die met mij zijn. Als Paulus zich aan het begin van deze brief voorstelt, en u weet dat was de gewoonte zo in die tijd, de briefschrijver begon altijd met zijn eigen naam, net zoals wij nog de gewoonte hebben om bovenaan de brief een afzender te zetten. En als we een mail vandaag de dag versturen, dan is ook direct duidelijk van wie die afkomstig is. Zo heeft Paulus ook zijn eigen naam vermeld. Maar dan gaat het vooral om wat erachter staat. Paulus, een apostel. Daar laat Paulus hier alle nadruk op vallen. Dat hij een apostel is. Dat wil zeggen een gezondene. Iemand die gezonden is met opdracht en met volmacht om de boodschap van iemand anders met gezag over te brengen. Op andere plaatsen noemt Paulus zich soms aan het begin van een brief een dienstknecht of een broeder. Maar hier is het nodig om te onderstrepen dat hij een apostel is. Een gezondene, een door God geroepene. Ja, want dat zegt hij erbij, een apostel geroepen niet van mensen. Toen Paulus kwam in Antiochië en in Derbe en Lystra en Iconium en toen hij daar preekte en het evangelie van de gekruisigde Christus aan de gemeenten voorstelde, toen deed hij dat niet namens mensen. Toen deed hij dat niet omdat mensen hem gezonden hadden en mensen hem geroepen hadden. Ja, het is wel waar dat hij uitgezonden werd vanuit de gemeente van Antiochië. Er zijn twee gemeenten van Antiochië. Vanuit de ene gemeente van Antiochië uitgezonden naar het andere Antiochië. Maar daar lag toch niet het geheim van zijn apostelschap. Dat lag in het feit dat hij geroepen was niet van mensen. En ook niet door een mens, zegt Paulus er nog eens nadrukkelijk bij. En misschien dat hij wel denkt aan Ananias, de man in Damascus die hem gedoopt heeft. Maar ook daar ligt het geheim van zijn roeping niet. Waar dan wel? De apostel schrijft het, een apostel door Jezus Christus en door God de Vader. Apostel doet hier dus een beroep op zijn roeping tot apostel op de weg naar Damascus. toen de opgestaande Heer Jezus Christus hem staande hield. En hem met kracht tot bekering bracht en op de knieën bracht. En niet alleen bracht tot dat gebed, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Maar hem ook riep in zijn dienst tot apostel om het evangelie te preken onder de heidenen. Ja, die genade is Paulus ten deel gevallen. De Heere heeft zich niet alleen persoonlijk over Paulus ontfermd en hem gered uit de duisternis van zijn verloren bestaan en uit zijn briesende vijandschap door hem met een enkel woord op de grond en op de knieën te brengen. Maar de Heere heeft die Paulus, die vervolger, bovendien geroepen tot een volgeling en tot een apostel. Een van de Schotse Bijbeluitleggers zegt zo treffend: hier wordt duidelijk dat de Heere zo vaak de meest onwaardige zondaren uitkiest om zijn evangelie te laten prediken. Zo was het ook bij Paulus. Later zal hij er in zijn brief aan Timotheus in verwondering op terugzien en het zeggen: dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Niet alleen maar was, maar ook nog eens ben, in mezelf blijf. Maar Gods genade viel daar op de weg van naar Damascus in het leven van Paulus. En toen werd Paulus geroepen tot een apostel. En dat is ook het gezag, het apostolische gezag, het gezag van Christus wegen, waarmee Paulus naar Galatië gekomen is. Toen hij het evangelie van vrije genade preekte, stond hij daar met de opdracht en met de volmacht van zijn zender, van Jezus Christus en van God de Vader. Daarom zegt hij ook in 2 Korinthe 5: wij bidden u alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen. Ja, en dan zegt Paulus er nog bij aan het slot van vers 1, die hem uit de doden opgewekt heeft. Waarschijnlijk verwijst de apostel hier naar bezwaren van de dwaaleraars daar in Galatië, die zeiden: ja, maar Paulus behoort toch niet tot die 11 die vanaf het allerprilste begin met de Heer Jezus geweest zijn. En dan zegt Paulus het hier als het ware: het is wel waar dat ik niet van het allereerste begin met de Heer Jezus geweest ben. Maar de Heer Jezus heeft mij alsnog geroepen nadat hij uit de doden opgewekt was in zijn opstandingsheerlijkheid. En zou dat mijn roeping dan minder van gewicht laten zijn? Het is de opgestane Christus die me in dienst genomen heeft en zijn woord breng ik over. In zijn opdracht heb ik gesproken. Met zijn volmacht breng ik de prediking van een gekruisigde Christus. Wel, zo heeft Paulus zichzelf voorgesteld. En dan onderstreept hij nog eens op de plaats waar hij is, waar hij precies de Galatenbrief geschreven heeft, weten we niet. Maar op de plaats waar hij is, heeft hij de inhoud van zijn brief ook nog eens besproken met de broeders. Vers 2a. Al de broeders die met mij zijn. En die hebben allemaal hun instemming betuigd aan de inhoud van deze brief. Bovendien, dat schrijft Paulus hier niet, maar dat mogen we wel weten en geloven, is Paulus, toen hij deze brief schreef, ook nog eens geïnspireerd geweest door de Heilige Geest. En daarom is het echt Gods woord dat hier voor ons ligt, met goddelijk gezag geschreven. En zo komt het ook deze avond tot ons. U vraagt zich misschien af, waarom doet Paulus zoveel moeite om duidelijk te maken dat hij een apostel is? Zou die niet gewoon de minste kunnen zijn? Dat is die op andere plaatsen toch ook en geweest en heeft toch heel wat geleden om het evangelie. Ja, maar Paulus beseft hier wel dat het evangelie zelf in het geding is. De duivel probeert hier de boodschap van het evangelie, van het evangelie van vrije genade, de zuivere prediking verdacht te maken. Niet alleen door dat evangelie rechtstreeks aan te vallen, maar ook door het apostolisch gezag van Paulus te betwijfelen. En daarmee is de zaak van Gods koninkrijk ten diepste in het geding. Daarom wijst Paulus er nadrukkelijk op. Gemeenten in Galatië, het is met goddelijk gezag, met goddelijke volmacht en in goddelijke opdracht, dat ik de prediking heb gebracht zoals ik hem bracht. En wat is die prediking dan? De apostel maakt het eigenlijk duidelijk in de zegengroet die hij vervolgens neerschrijft aan het begin van deze brief. En dat is onze derde en onze laatste gedachte. We gaan het lezen in vers 3, 4 en 5. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Genade. Dat is het eerste woord wat de apostel schrijft nadat hij de afzender en het adres van de brief vermeld heeft. Het is alsof hij zegt, gemeenten van Galatië, voordat ik u andere dingen ga schrijven, is dit het eerste dat ik u toewens en dat ik u toebid. Genade. Genade alleen. Gods gunst. Onverdiende gunst aan onwaardige zondaren bewezen. Genade. Dat is dat woord dat ons leert dat wij doodschuldigen zijn. Genade, dat is die zaak die op het schavot geleerd wordt. Waar een doodschuldige zondaar zijn vonnis afwacht. Genade. Daar waar helemaal niets meer van mij in rekening kan komen. Maar alleen genade. Mag ik u vragen vanavond, hebt u die genade nodig gekregen? De apostel wijst hier op het grote belang. Genade en vrede. En dat is de vrucht van genade, zouden we kunnen zeggen. Vrede, dat wil zeggen vrede met God. De verzoende betrekking met God. Dat wil ook zeggen vrede in het geweten, in het hart. Als een zondaar het weten mag dat er vrede met God is door het bloed van het kruis ook voor hem. Vrede met andere mensen zover mogelijk is. Genade en vrede. Het waren de gebruikelijke begroetingen zo aan het begin van een brief, hoewel die dan iets anders waren. Het was onder de Romeinen en de Grieken de gewoonte in die tijd om een brief bijvoorbeeld te beginnen met het woord chaire, gegroet. Paulus neemt een woord op in zijn zegengroet dat daar erg op lijkt, maar dat toch een veel diepere inhoud heeft. Charis, genade. En die andere groet, vrede, dat was de gewone Joodse groet. Shalom, vrede. Maar Paulus verdiept hem hier ook. Vrede die er alleen is als er eerst genade gevallen is in een zondaarshart. Ja, dat is ook iets wat we kunnen leren, gemeente. Als deze woorden in deze volgorde staan. Vrede kunnen wij alleen ontvangen en ervaren, echt ontvangen en ervaren, als we eerst genade hebben ontvangen. Vrede met God Alleen wanneer we als een arme schuldige zondaar genade hebben ontvangen. Van wie? Van God de Vader. En onze Heer Jezus Christus. En als de apostel de zegengroet zo begonnen is, dan kan die het als het ware niet laten om die nog wat uit te breiden. En dan trekt hij de registers van het evangelie aan het begin van zijn brief al open. En dan schrijft hij het als een korte samenvatting van het evangelie dat hij gepreekt heeft. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Zo had Paulus de Heer Jezus gepreekt. In hoofdstuk 3, het eerste vers, staat dat hij Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd had onder de Galatiërs gekruisigd zijnde. Dus Paulus heeft het evangelie van de gekruisigde Christus gepreekt. Het kruis van de Heer Jezus hoog opgeheven. Hij heeft een gekruisigde Christus uitgetekend en uitgestald. En hij heeft duidelijk gemaakt toen hij dat preekte, waartoe de Heer Jezus moest en wilde sterven. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Dat wil zeggen, om de onreinheid van de zonden weg te wassen. En om de schuld van de zonden te betalen. En om de macht van de zonde te breken. En om de straf op de zonde uit te boeten. Daartoe kwam de Heer Jezus. En daartoe gaf hij zichzelf, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. En dan zegt de apostel er nog bij, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. Want misschien dat er vanavond wel iemand is, hier in de kerk of thuis meeluisterend, die het moet zeggen. Ja, dat de Heer Jezus gekomen is om zijn ziel te geven, om zichzelf te geven, om de zonden te vergeven. Oh, dat wil ik wel geloven en dat kan ik wel geloven in het algemeen. Maar als ik nu zie op mezelf, als ik zie op hoe ik gevangen zit in de zonde en hoe ik vastzit aan deze wereld, dan denk ik, hoe zal het ooit voor mij kunnen? Leest u nog eens mee en luistert u nog eens naar het woord van Gods wegen dat vanavond tot u komt, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld. En dan staat er dat woord trekken, krachtig woord. Het is een woord dat in de grondtaal ook in Handelingen gebruikt wordt voor de bevrijding van Petrus in de gevangenis. En die geschiedenis kennen we. Petrus vastgeketend als soldaten. En voor de deuren staan ook nog eens soldaten die hem bewaken. En hoe zal die ooit uit die gevangenis kunnen ontsnappen? Hoe zal die ooit uit die gevangenis getrokken worden? Ja, door Gods almachtige kracht. Dan kan het. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk als de Heere gaat trekken. En als u zo vast zit en u kunt u zelf niet losmaken. En u moet het zeggen, o Heere, help me toch en red me toch. Hoor dan vanavond eens dat Christus Jezus zichzelf gaf aan Golgotha's kruis met dit doel voor ogen. Dat die mensen die gebonden en gevangen zaten in de wereld, in deze tegenwoordige boze wereld, zondige wereld. Paulus gebruikt ook nog eens een woord dat de voorbijgaande, de vergankelijke wereld aanduidt. Maar die in die wereld vastzitten en gevangen zitten. Maar Christus gaf zichzelf op dat zulke mensen getrokken zouden worden uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En daar schrijft de apostel aan het slot van vers 4 dat, en dan wordt het wonder nog groter, dat ook nog eens is naar de wil van onze God en Vader. Dus als dat het doel is van de kruisdood van de Heer Jezus, om vijanden, om gebondenen te trekken uit de macht en uit de zonde van deze wereld, dan is dat niet alleen het heilige doel van de Heer Jezus, van de Zoon, maar dan is dat ook nog het heilige doel van de Vader en de wil van Hem. En als u daar iets van mag gaan zien, voor uw eigen hart en voor uw eigen leven, dan begrijpt u ook dat de apostel in die verwonderde lofzang onze tekst voor vanavond besluit, als zij zegt: de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Zo hebben we, gemeente, een begin gemaakt met de Galatenbrief. En als we zo nog even terugblikken, dan ziet u hoe de apostel als het ware drie dingen laat zien die nodig zijn voor de zaligheid van zondaren. Allereerst dat die zaligheid verdiend wordt. Daarvoor moest de Heer Jezus zichzelf geven, tot in de dood toe, vers 4a. En dat was zowel de gave van de Heer Jezus Christus als de wil van zijn Vader. De zaligheid wordt verdiend. Maar dat is niet genoeg. Die zaligheid moet, en dat is het tweede wat we gehoord hebben vanavond, die zaligheid moet ook geboodschapt worden, gepredikt worden. En ook daar hebben we van gehoord. Paulus, een apostel, geroepen door wie? Door Jezus Christus en opnieuw door God de Vader. Ook daarvan geldt: de Zoon en de Vader staan erachter. En u mag in gedachten wel aanvullen, de Heilige Geest staat er ook achter, dat de zaligheid ja niet alleen verdiend is, maar ook gepredikt wordt met gezag, met volmacht. En dan het derde, wat nodig is, dat die zaligheid ook mijn deel wordt, dat die toegepast wordt. En daar heeft de apostel ook over geschreven: genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, opnieuw de Vader en de Zoon die genoemd worden, om ons te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Amen. We zullen danken. Heren, zo hebt u het gegeven dat we een begin mochten maken met deze inhoudsvolle en rijke brief. Enkele versen mochten we overdenken, iets ervan. We bidden, Heren, mag het gebruikt worden tot onderwijs van hen die genade leerden kennen in hun leven. Maar ook, Heren, tot zaligheid van hen die nog verloren zijn. Wil u geven, Heren, dat ze het vanavond tot hun zaligheid mogen horen, om ons te trekken. Want als u dat woord kracht verleent, dan worden zondaren getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. En Heren, zo bidden wij, of u uw zegen hieraan wil verbinden. Vergeef het zondige, het gebrekkige. Wees met ons. Geef dat we elkaar in dit verband volgende week woensdag weer mogen ontmoeten en met elkaar verbonden mogen zijn. En schenk ons ook aanstaande zondag uw zegen. We vragen het in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. We gaan tenslotte nog luisteren naar meditatief orgelspel Psalm 119 en daarvan het 25ste vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel, u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven.